Vanmorgen ben ik begonnen met te lezen uit Psalm 8. En naar diezelfde psalm gaan we inmiddels terug. En naar de oorspronkelijke vraag die daar gesteld wordt, in elk geval in vers 5. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wie is die mens? En inderdaad, er wordt een vraag over gesteld in de schrift. Een dubbele vraag zelfs, dat wil zeggen, de vraag wordt herhaald. Wie is die mens dat gij aan hem denkt? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En eigenlijk moet ik zeggen dat de vraag zichzelf beantwoordt. De eerste vraag van vers 5 wellicht niet, maar de tweede vraag kun je ook lezen als een antwoord op de eerste, namelijk, wie is de mens dat gij zijn gedenkt? Wie is die mens? En eigenlijk is het zo dat het antwoord is, de zoon. Namelijk de zoon des mensen. Wat wij zo zonder meer in de Nederlandse vertaling althans niet kunnen zien, is dat de uitdrukking zoon des mensen in Psalm 8 vers 5 eigenlijk gewoon zegt, de zoon van Adam. En overal waar wij in de schrift deze term zoon des mensen tegenkomen, en ik bedoel dus in het bijzonder ook in het Nieuwe Testament, gaat het door voor deze uitdrukking, namelijk de zoon van Adam. En ik betreur het nog altijd dat dat in de vertaling, door de vertaling zoek raakt. Niet omdat de vertaling nou zo verkeerd is, maar eenvoudig omdat onze taal nou eenmaal wat anders in elkaar steekt dan de grondtaal, in dit geval het Hebreeuws, de grondtaal van de Bijbel. Want waar het om gaat is niet zozeer en niet in de eerste plaats om Adam, de mens, en in het bijzonder dan de eerste mens. Maar waar het wel om gaat is om de zoon van Adam, want degene die die titel uiteindelijk zou dragen, is definitief de mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis, hetgeen overigens uit deze psalm duidelijk blijkt. En terwijl ik het zeg, moet ik me een beetje inhouden, want ik had bijna gezegd, er blijkt uit deze psalm zo zonder meer, er hoeft helemaal geen discussie over te bestaan. Niettemin, daar is discussie over wie deze mens hier is. Want u en ik weten dat heel dikwijls deze psalm gelezen wordt en wordt toegepast op u of op mij. Op wat wij als de mens, maar dan als de natuurlijke mens beschouwen. En toch, daar gaat die psalm uiteraard niet over. Dat is ook duidelijk genoeg. Want deze mens wordt inderdaad beschreven hierna in de volgende versen. Mocht je nou naar aanleiding van de vragen van vers 5 het antwoord schuldig moeten blijven, wie is die mens en wie is die zoon van Adam, enzovoorts, dan komen er een paar hints in elk geval in vers 6. Wie is die mens? Nou, ik zal je een eindje op weg helpen. Dat is die mens, want daar gaat het over. Het is die mens die een weinig minder gemaakt is dan de engelen, en die met eer en heerlijkheid gekroond is. En de beschrijving past maar op één mens. Namelijk op de Heer Jezus. Er is totaal geen enkele andere mogelijkheid. En ik weet nooit goed hoe dat in elkaar zit, want ik begrijp nog steeds niet hoe de vertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap in de tijd hier hebben kunnen vertalen met, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt, want ze hebben de beweging die in dit vers zit volkomen de andere kant op gericht. Een vertaling met, gij hebt die mens bijna goddelijk gemaakt, veronderstel dat die mens zo hoog gebracht is dat hij bijna aan God gelijk is. Dat is trouwens ook een aardige, want daaruit volgt dat hij dus niet beelddrager Gods is, maar dat even terzijde. Maar je hebt hem bijna goddelijk gemaakt. En daarna spreekt men over de mens uitgebreid, als over de kroon der schepping. Die mens die zoveel aanlegt, zoveel kracht in zich heeft, zal ik maar zeggen, zo hoog is dat hij ver op een positie bevindt, zich ver boven de dieren en, zoals die verder genoemd, boven de schapen en de ossen. Nou dacht ik altijd al dat de mens toch al wat hoger was dan schapen en de ossen. Hebben we dit Bijbelvers nou ook niet van nodig, maar de versen worden nou helemaal zo gebruikt en toegepast op u en mij van nature, op de natuurlijke mens. En zo wordt dus precies het verkeerde antwoord gegeven op de vraag, wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? En als alleen maar gezegd wordt wie is de zoon des mensen, wil zeggen dat is dus niet de mens Adam, maar het moet de zoon van Adam zijn. Adam zelf is het dan in elk geval niet. En wie dan wel? Nou, een van zijn opvolgers, afstammelingen, of hoe je dat dan maar zeggen moet. En dat staat dan ook in vers 6, daar wordt dan verder toegelicht. Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt, zo van omhoog gestoken, geformeerd namelijk uit het stof der aardbodem en niettemin bijna gelijk aan God, zoals de vertaling van het NBG dan wil. Maar in tegendeel, de richting, de beweging in dit vers is net andersom. Dat blijkt ook uit de grond, en laat ik u dat er vooral bij zeggen, maar ik hoed mij er tegenwoordig voor om met Hebreeuwse woorden te gaan schermen. Dat wordt dikwijls ook weer verkeerd uitgelegd, dus daar schieten we niet zoveel mee op. Maar laat ik zo zeggen, die term minder maken, hier in de Statenvertaling, is precies de betekenis van dat gebruikte Hebreeuwse woord. Gij hebt hem minder gemaakt. To make lower. Bij ons staat er minder, in de Engelse vertaling staat lager, want het gaat namelijk inderdaad om minder van waarde of minder in rangorde. En als er staat, gij hebt hem minder gemaakt, dan kun je dus ook zeggen, in wat eenvoudiger Nederlands, gij hebt hem lager geplaatst. En de beweging, ik hoop dat je voldoende taalgevoel hebt om dat te begrijpen, de beweging is dus net andersom. Hij kwam namelijk van boven en werd beneden de engelen gesteld, is de gedachte. En dat is totaal andersom dan, hij werd geformeerd uit de stof der aardbodem en hij werd zo hoog omhoog gestoken dat hij bijna gelijk is aan God. En nu we het er nog steeds over hebben, de vertaling met, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt, suggereert dat het idee van Satan bijna gerealiseerd is. Heb je dat? Nou goed, dat leg ik verder niet uit hoor, want daar gaat het nou niet om. Hè. Maar ik wil maar zeggen, wil me laten zien hoe onbijbels het is. Bovendien, ook in de, ik lees hem niet alle dagen, zeg ik altijd. Dat is ook zo. Maar ik meen dat in dezelfde vertaling NBG, ditzelfde vers, maar dan aangehaald in het Grieks van Hebreeën 2, wel degelijk vertaald wordt met, gij hebt hem minder dan de engelen gemaakt. Of hoe het dan maar precies staat. Daar staat geloof ik weer niet, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Want zoveel geweld kon men het Grieks van Hebreeën 2 dan toch niet aandoen. Vergeet dat nou alsjeblieft, die mens is niet bijna goddelijk gemaakt met een omhooggerichte beweging. De mens waarnaar hier gevraagd wordt, wie is die mens? Die mens namelijk, die kwam niet van uit de aarde en ging omhoog, maar in tegendeel, dat was een mens die rechtstreeks uit de hemel afkomstig was. En dat is natuurlijk gewoon de conclusie. Nou ja, conclusie is wat ver gezocht. Het is gewoon wat in dit vers staat. Maar het wordt natuurlijk ook inderdaad in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk bevestigd. Met name in de woorden die we deze conferentie het eerst gelezen hebben uit 1 Korinthe 15. Namelijk, de eerste mens, die is uit de aarde, aards. Maar de laatste mens, de laatste Adam, de tweede mens, of hoe je het maar genoemd wordt, is uit de hemel. Is de Heere. En inderdaad uit de hemel. En hij wordt ook in de daaropvolgende verse de hemelse mens genoemd. Het woord mens wordt dan weggelaten, maar de hemelse. Dus het kan niet missen. De mens waar het werkelijk om gaat is niet de mens die uit de aarde afkomstig is. De mens, de zoon des mensen, in ieder geval uit Psalm 8, is die mens die uit de hemel afkomstig is. Waarna de volgende vraag is, sinds wanneer is er dan een mens uit de hemel afkomstig? Dat heb ik eens gevraagd aan een Jehovah's getuige. Maar ik heb het antwoord nog nooit gekregen eigenlijk. Of ik ben het vergeten. Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer hoe men dat uitlegt. Dus dat hoor ik waarschijnlijk vanavond nog. Ja, die kans zit er dik in. Ik weet het niet. Maar in ieder geval wordt van de Heer Jezus op vele plaatsen gezegd. Dat hij mens is, uiteraard. En dat hij de titel Zoon des Mensen draagt. Deze titel hier uit het Oude Testament, uit Psalm 8, de Zoon des Mensen. En van hem wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij uit de hemel afkomstig is en was. Dat hij daar ook zijn bestemming heeft, dat is het vervolg op het verhaal, uiteraard. Maar daar heb ik het nu even nog niet over. Dat komt pas later in ditzelfde vers hier van Psalm 8. Maar het gaat erom dat hier gesproken wordt over de uiteindelijke mens, Zoals wordt aangekondigd feitelijk in Genesis, en de vraag wordt er ook over gesteld, wie is die mens? Nou, het blijkt een mens te zijn die uit de hemel afkomstig is, die van boven de engelen was of kwam en die beneden de engelen gesteld werd. En dan blijf ik maar even bij vers 6 van Psalm 8, nu ik er toch ben. Want minder maken, dat heb ik uitgelegd. Het woord betekent ook inderdaad vernederen, lager zetten dan waar het oorspronkelijk stond, enzovoorts. Dus met die vertaling is niks mis. Verder, een weinig blijkt in de praktijk te betekenen niet een klein beetje, maar een klein rukkie tijd. Dat is voor de Zuid-Afrikanen onder ons dan, hè? Nog een klein rukkie tijd. Ja, een kort poosje. Dat is een korte wijl. Dat is voor degene die trouw zijn aan de bundel van Johannes de Heer. Hè? Een korte wijl. Die voor korte tijd beneden de engelen gesteld is. En dat woord een weinig wordt ook inderdaad in onze Bijbels dikwijls zo opgevat en zo vertaald zelfs. Namelijk een korte tijd. Als het kennelijk een tijdsaanduiding is, vertaalt men het zo. Hier heeft men het gewoon laten staan. Niettemin blijkt het een tijdsaanduiding te zijn. Want hij werd niet maar een klein beetje beneden de engelen gesteld. Al staat het dan in dit vers niet. Maar wij hebben toch wel eens wat anders gelezen in de schrift. Namelijk, hij werd vernederd. Tot het uiterste. En vervolgens ook tot het uiterste verhoogd. Maar het is niet een klein beetje beneden de engelen. Maar in feite zover als maar denkbaar was beneden de engelen. En dit een weinig slaat dus niet op de afstand, zal ik dan maar zeggen. In rangorde dan. Tussen de engelen en deze mens. Maar het slaat op het feit dat het maar voor een korte periode was. Hij werd voor korte tijd beneden de engelen gesteld. En dat ik tot nog toe steeds gezegd heb, beneden de engelen, daar kan ik goed verantwoorden. De vertalers hebben het zo vertaald, dus er moet er toch een goede reden voor zijn. En verder, in Hebreeën 2, waar dit vers wordt aangehaald, ik kom er straks wel op terug. In Hebreeën 2, waar dit vers letterlijk wordt geciteerd, staat in het Grieks ook daadwerkelijk engelen. Hij werd dus voor korte tijd beneden de engelen gesteld. En dat het zo staat in het Grieks van Hebreeën 2, dat heeft een voor de hand liggende reden, want normaal gesproken wordt in het Nieuwe Testament geciteerd uit de Septuaginta, dat wil zeggen uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, zoals die al bestond in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen. Dus als zij in het Grieks wat wilde citeren uit het Oude Testament, gebruikten zij de Septuaginta, uiteraard. Begrijp je goed? Als wij in het Engels wat willen citeren, wij Nederlanders, hè? Als wij in het Engels wat willen citeren uit de Bijbel, dan gaan we toch niet zelf het Nederlands zitten vertalen naar het Engels, maar pakken wij gewoon de Engelse Bijbel. Dat begrijpt u toch, hè? Bij voorkeur de Authorized Version. Beter bekend als de King James Version. Want dat is de beste vertaling dan in die taal, daar gaat het maar om. En als men in het Grieks sprekend en schrijvend het Oude Testament wilde citeren, zat er dus niks anders op dan te citeren uit de Septuaginta. Niet omdat dat zo'n goede vertaling was, maar het was wel de beste. Er was namelijk geen andere. Heel simpel. En daarin wordt inderdaad dit vers uit Psalm 8, vers 6, vertaald met: gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Maar nu, lezen wij het Hebreeuws, dan staat daar gewoon, ik heb er nooit wat anders van kunnen maken, daar staat gewoon, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan God. Want wat hier vertaald is met engelen, dat is in het Hebreeuws gewoon Elohim. Ik kan niet missen, het normale woord voor God. Alleen het probleem van dat woord is dat het een meervoudsvorm is. En nou is maar de vraag, is het een plechtige termen gebruiken, pluralis, intensivus of iets dergelijks. Hè? Of een meervoud namelijk, een woord in het meervoud ter aanduiding toch maar van één, dat kan. Of is dat woord echt in het meervoud bedoeld? Dan zou het worden, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de goden. En aangezien de term goden ook inderdaad elders in de Bijbel gebruikt voor engelen, heeft men het dus inderdaad zo vertaald. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Maar als wij met de vertalers van de Septuaginta van mening verschillen en de andere mogelijke vertaling van het Hebreeuws nemen, eigenlijk de meest voor de hand liggende, dan staat er dus gewoon, want dat staat er ook, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan God. Daar komt het op neer. Dat ik dat niet altijd erbij zeg als ik het vers citeer, dat komt omdat nou eenmaal in het Nieuwe Testament het Grieks ook gewoon staat in de vertaling minder dan de engelen. En het wordt ook in verband met engelen gebracht daar. Dat wil zeggen, er wordt commentaar gegeven op het vers zoals het in de Septuaginta voortkomt. Want daar staat dat God niet de wereld aan de engelen heeft onderworpen, maar aan diegene die voor korte tijd beneden de engelen gesteld was, weliswaar, maar daarna boven de engelen gesteld was. En heel Hebreeën 1 gaat feitelijk daarover dat Christus een positie ontvangen heeft boven de engelen. Niettemin, als deze mens geplaatst is beneden de engelen, en we laten deze vertaling dus gewoon staan, dan was hij zeker ook geplaatst beneden God, die immers boven de engelen staat. Maar beide vertalingen zijn mogelijk en beide vertalingen zijn ook volstrekt bijbels. Dat wil zeggen, het levert een volstrekt bijbelse waarheid op. Namelijk deze mens, deze zoon des mensen, uit Psalm 8 vers 5, was voor korte tijd gesteld beneden de engelen en daarmee uiteraard ook beneden God. Hetgeen automatisch ons wantrouwen oproept, zal ik maar zeggen. Want als hij voor korte tijd, er is nog plaats in de tuin hoor, goedenavond. Als hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld is, dan zeggen we, nou ja, hij is minder dan de engelen. Maar als hij voor korte tijd beneden God gesteld is, dan krijgen wij toch het vermoeden dat hij eigenlijk en oorspronkelijk toch op het niveau van God zelf staat. Heb je dat? Nog een keer zeggen, nog duidelijker. Als hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld is, dan ligt het voor de hand dat hij voorheen op het niveau van de engelen stond. Maar waar het vers ook gelezen kan worden als gij hebt hem een korte tijd beneden God gesteld, ligt het voor de hand te concluderen dat hij dus Gode even gelijk was. En waarom zouden we dat niet concluderen? Want de term die ik nou gebruik, die ontleen ik natuurlijk rechtstreeks aan Filippenzen 2. En daar staat dat ook gewoon. Maar ik wilde maar op wijzen dat je dat hier ook gewoon kunt concluderen. Behalve als je wegredeneert en zegt, nou weinig is een geringe afstand enzovoort. Hè? Maar het gaat over tijd. Deze mens was voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Hetgeen suggereert dat hij eigenlijk engel is. En dat is ook zo, want heel het Oude Testament door komen wij deze mens tegen onder de titel Engel des Heren. Zijn engel, er zijn nog wat van die titels. Maar ik kan het makkelijk zeggen, want het is een algemeen bekende gedachte. De verschijning van de engel des Heren is feitelijk de verschijning van Christus voor die tijd. Hè? Nou goed. Maar hij is ook inderdaad engel. En zelfs wanneer in Hebreeën gezegd wordt dat hij boven de engelen gesteld is, doet dat er verder niks aan af. Want dan is hij gewoon de engel die de macht heeft en autoriteit heeft over alle andere engelen. En is hij dus de aartsengel. En waarheid die we zijn kwijtgeraakt sinds christenen spreken over aartsengelen. Weet u wel, de engelen, de aartsengelen, enzovoorts. Maar er bestaat niet, er is er maar één in de Bijbel. Hij heet Michael en het is... Leuk hè, Michael. Wie is als God? En we houden ons nu bezig met de vraag, wat is de mens? Wie is de zoon des mensen? En de volgende vraag is, wie is als God? Want hier gaat het over een mens die kennelijk als God was, maar korte tijd vernederd werd. In alle gevallen gaat het om dezelfde, de Heer Jezus Christus namelijk. Maar goed, ik ga daar niet verder op in, want ik loop veel te ver. Ik wijk veel te ver van mijn lijn af. Maar wat hier Psalm 8 vers 6 dus zegt, is dat de mens waar het werkelijk om gaat, die is voor korte tijd gesteld onder de engelen. En beter nog, hij is voor korte tijd minder gemaakt. Het is fantastisch vertaald. Hij is voor korte tijd minder gemaakt dan, dat wil zeggen, daaronder geplaatst, maar van bovenaf. En dus was hij voorheen gelijk aan de engelen, hemelse wezens in elk geval. Bovendien engelen zijn boodschappers en hij was zeker de boodschapper Gods, want hij is het woord Gods. Wat in het begin was, zei Johannes, dus er kan niks mee miswezen. Maar Paulus zegt gewoon, nou hij was Gode even gelijk, hij was in de gelijkenis Gods. Maar dat was voordat hij mens werd. En de vraag is, wie is de mens? Nou, dat is diegene die weliswaar, en dan gebruik ik dus een ander voegwoord dan hier aan het begin van het vers staat, die weliswaar een weinig minder gemaakt was dan de engelen, maar die later met eer en heerlijkheid gekroond werd door God zelf. Want dat is wat er staat. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Want omdat hij zich uitermate, niet een weinig, maar wel voor korte tijd, omdat hij zich uitermate liet vernederen, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven die boven alle naam is. En wat de citaat uit Filippenzen 2 dus. Hè? En het is duidelijk dat deze woorden uit Filippenzen 2 dan in ieder geval commentaar geven op deze uitspraken uit Psalm 8. Weliswaar zonder de psalm letterlijk te citeren, maar het is volstrekt, maar dan ook volstrekt, dezelfde gedachte. Ik kom daar straks wel op terug. En dan staat er, het gaat dus over de menswording van de Heer Jezus, beneden de engelen, voor korte tijd, en daarna gaat het om zijn verhoging, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn verhoging, zijn verheerlijking, of hoe het maar genoemd mag worden. En dan pas wordt gezegd, gij doet hem heersen over de werken uwer handen. En toen pas zei deze zoon des mensen over wie het hier gaat, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Want dat zei hij na zijn opstanding. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En toen zei Paulus en de andere apostelen, hij is gezeten aan de rechterhand Gods op hetzelfde niveau als God, zal ik maar zeggen. Niet meer daaronder, maar inderdaad weer, moet ik dan zeggen, op de positie van God zelf, uitermate verhoogd, ver boven de engelen, Hebreeën 1, en in alle andere schriftgedeelten, ver boven alle overheden, macht en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En er wordt meteen bijgezegd, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende eeuw, in Efeze 1 bijvoorbeeld, waarmee maar gezegd wil zijn, dat wat in het verleden gebeurde, deze vernedering van de Heer Jezus Christus, en daarna zijn verhoging, zal in de toekomst niet herhaald worden. Het was eens en voor altijd, en het was eens voor korte tijd. Nou. En van hem staat dan, gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, uitspraken die in het Nieuwe Testament nogal eens aangehaald worden. En dan vind ik het altijd vermakelijk. Ineens gaat het dan over schapen en ossen. Al die schapen en ossen. Ook mede alle dieren des velds. Het gevogelte des hemels, de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. Moet een dichter zijn om dat te kunnen schrijven, denk ik wel eens. Maar het is duidelijk waar het over gaat. En het is ook duidelijk dat het een verwijzing is naar Genesis 1. Zodat we vanuit deze versen zo zonder meer in de nieuwtestamentische beschrijving van de Heer Jezus Christus terechtkomen. Maar aan de andere kant vinden we de verwijzing naar Genesis 1 en eventueel wat er verder volgt. De mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Dat betekent dus inderdaad dat deze mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis niemand anders is dan de zoon des mensen. Zoals de Heer Jezus zich bij voorkeur noemde. De zoon des mensen die uit de hemel afkomstig was, die voor korte tijd beneden de engelen en beneden God gesteld werd, maar die uitermate verhoogd werd in zijn opstanding en hemelvaart. Over die mens gaat het, want die mens, van die mens wordt uitgebreid gezegd dat hij is het beeld Gods. Ik kan niet missen. En nou sla ik om en dan ga ik meteen door naar inderdaad Filippenzen 2. De meesten uur bekend, naar ik hoop. Waarvan Christus Jezus gezegd wordt in Filippenzen 2 vers 5. die in de... Vers 6 bedoel ik dan vervolgens. Die in de gestaltenis Gods zijnde... Hij was dus... in de gestaltenis Gods. Hij was dus in de gedaante Gods. In wat eenvoudiger Nederlands. Hij was dus de gestalte Gods. We spreken over de oorsprong van de Heer Jezus. Dan moeten we in de eerste plaats vaststellen dat hij was het beeld Gods. Maar eigenaardig genoeg, dat staat nou niet zo vaak in de Bijbel. Eerlijk gezegd, als ik zo uit het hoofd moet zeggen, dan weet ik alleen maar deze schriftplaats waar dat zo expliciet staat. Hij was in de gestaltenis Gods. Er zijn natuurlijk schriftplaatsen die daar in de buurt komen. Zo van in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Daar zit dezelfde gedachte in. Maar in de zin van gestalte, gelijkenis, beeld of zoiets, weet ik alleen maar dit vers. Maar hij was in de gestaltenis Gods. Die in de gestaltenis Gods zijnde. Dat was de positie waarvanuit geredeneerd wordt hier. En waarvanuit de Heer Jezus Christus zijn verzoeningswerk begon. Vanuit deze hemelse positie in de gestaltenis Gods. Alleen er was er nog geen mens uiteraard. Maar dan staat er dat hij in de gestaltenis Gods was. En ik lees maar zelden vers 6 in één adem. Om de eenvoudige reden dat ik van mening ben dat heel lastig uit te leggen is. Als je hem precies zo laat staan. Ik ben er dus niet erg gelukkig mee met de constructie van de zin. Maar ik lees hem altijd anders. Ik lees altijd, hij was in de gestaltenis Gods. En dan lees ik, hij was Gode even gelijk. En gewoonlijk zijn we het daar nog over eens. Namelijk, hij was in de gestaltenis Gods. Dus was hij Gode even. Wat zegt hij nou toch? Nou, dan zoeken we het woordenboek op. En even betekent gewoon gelijk. Dus dat is makkelijk. Staat er twee keer. Hij was Gode even. Ik persoonlijk plaats liever een komma achter even, want anders denken wij weer dat het een tijdsaanduiding is, zo van effe dit en effe dat, en weet je wel, hij was voor korte tijd Gode gelijk, maar dat is niet wat er staat. Hij was Gode even, op hetzelfde niveau. Hij was Gode gelijk. En met Psalm 8 ernaast, en daarna werd hij voor korte tijd, dat was dus even, wat tijd betreft, beneden God geplaatst. En dat is ook wat hier staat. Maar het begint met, hij was in de gestaltenis Gods. Hij was Gode even. Hij was Gode gelijk. Dat is min of meer drie keer hetzelfde. Niet helemaal, maar het is min of meer drie keer hetzelfde. En dan staat er, tenminste zoals ik het lees, staat er, dat hij het vervolgens geen roof geacht heeft om zichzelf te vernietigen. Tot de vernietigen ga ik nog niet in. Maar wat ik dus nu zeg, is dat de uitdrukking geen roof geacht, dat niet slaat op Gode gelijk zijn. Want iets als roof achten, dat wil zeggen iets als diefstal beschouwen, kan alleen maar te maken hebben met dat iemand iets ontnomen wordt. Heb je dat? Iemand neemt iets van me weg. Komt hier zometeen iemand langslopen en ik sta te spreken geconcentreerd en die neemt mijn glas sinaasappelsap weg daar enzovoorts. Hè? En dat is maar de vraag hoe ik daarop reageer. Of ik het beschouw als diefstal. Of als ik het beschouw als een christelijke dienst om iemand anders een glas sinaasappelsap te verstrekken. Jus d'orange, moet je zeggen, ongeveer. Maar goed. Ik bedoel, je er tegenaan kijkt. Nou, wat hier gezegd wordt, is dat toen van de Heer Jezus, term Jezus mag ik er eigenlijk niet bij gebruiken, hè? Maar toen van de Heer zijn heerlijkheid werd afgenomen, een heerlijkheid waar hij alle rechten overigens op kon laten gelden, al was het maar het gewoonte recht, hij had die heerlijkheid toch altijd al. Toen dus hem die heerlijkheid werd afgenomen, heeft hij dat niet als een wederrechtelijke daad beschouwd. Hij heeft dat niet als diefstal, als roof beschouwd. En als deze uitdrukking dat niet betekent, dan weet ik nou nog niet wat het betekent. Ik heb geen alternatief. Ik heb geen andere mogelijkheid. Dit moet het zijn. Hij was in de gestaltenis Gods. Hij was Gode even. Hij was Gode gelijk. Maar heeft geen roof geacht om zichzelf te ontledigen. tot niets te maken, want dat is ongeveer waar het op neerkomt, om namelijk zijn goddelijke heerlijkheid af te leggen. Dan zeggen wij, kan dat dan ook? Dan zeggen we, ja, natuurlijk, dat kan, want het gebeurde. Volgende vraag, wat betekent het dan? Nou, het betekent dat hij inderdaad niet langer als de gestalte Gods of als God door het leven ging. Ik weet nooit hoe ik het anders zeggen moet. Maar integendeel, hij kwam op een lager niveau te staan in de hiërarchie, in de rangorde, in de schepping, zal ik maar zeggen. Hij was niet langer God, hij was ook niet langer engel, hij was mens. Hij was niet langer een hemelswezen, waarbij ik begrip God en engel dus maar samentrek voor het gemak. Maar hij werd mens en daarmee aards. En dat is wat hier ook staat. En dan moet je eens kijken. Hè? Er staat er. Hij heeft het geen roof geacht zichzelf te vernietigen. Tot niets te maken is de meest gangbare gedachte achter het woord. Maar het woord heeft eigenlijk volstrekt dezelfde betekenis als het Hebreeuwse woord wat in Psalm 8 gebruikt werd. Namelijk minder maken. Alleen dit woord gaat nog iets verder. Niet alleen minder maken, maar eigenlijk helemaal tot niets maken. Maar voor de rest is het volkomen gelijk. Hij heeft zichzelf tot niets gemaakt, vernietigd, geledigd. Zo vertaalt men het liefst. Geledigd. Dan is het inhoudsloos geworden. Dan dient het verder tot niets meer. Die in de gestalte is God zijnde, geen roof geacht heeft zichzelf te vernietigen, tot niets te maken. En dan staat er, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. De aardigheid is dat hier steeds dezelfde uitdrukkingen gebruikt worden. Hij was namelijk de gestaltenis Gods, zegt vers 6. Maar in vers 7 staat, hij werd de gestalte van een dienstknecht. Of hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Dat is dus een andere gestalte. En aangezien gestalte en beeld ook ongeveer hetzelfde is, kun je dus ook beeld lezen. Hè? Hij was het beeld Gods, maar hij werd het beeld van een dienstknecht. En nam de vorm, de gestalte aan van een dienstknecht. En God is immers de Heer en een dienstknecht is precies het tegenovergestelde. En daarna staat het er nog een keer, want er staat in vers 6, hij was Gode gelijk, maar in vers 7 staat, hij is de mensen gelijk geworden. En waar we nou mee te maken krijgen is met het merkwaardige feit dat men dan zegt, ja dat is zo, dat staat in de Bijbel, maar dan is het net alsof we een afspraak maken van ja dat geloven wij, dat zeggen we ook dat wij dat geloven, maar we beschouwen het als een soort van truc, zo een soort van dekmantel. We spreken onder elkaar af het altijd zo te zullen zeggen, hij werd de mensen gelijk. En tot mijn verbijstering, dat is echt waar, dat zal ik u nou eens vertellen, tot mijn verbijstering bleek dat toen ik eens een keer wat uitgebreider bij stil had gestaan in het publiek, dat hij de mensen gelijk was, toen brak er ongeveer een rel uit. Zoiets van, we hadden toch afgesproken dat we dat verder niet op in zouden gaan, we zouden het zo zeggen, hij is de mensen gelijk, maar ons er geen gedachten over maken. Dat is Duits trouwens, geloof ik, eigenlijk. Maar goed. Want wat is dat, de mensen gelijk? Nou, hij werd geboren in Bethlehem. Hè? En hij werd daar de mensen gelijk. Hoe gelijk? En dan zeg ik altijd, wat denkt u, kon hij toen de Torah uit zijn hoofd opzeggen? Liggend in de, wie had ik bijna gezegd, de kribbe? Toch, kon hij dat? Nee, natuurlijk. Hij werd net zo leeg geboren als u en ik. De mensen gelijk en dus een vat. Een aardenvat en voor alle duidelijkheid een holvat. En de bedoeling was dat hij net als elk andere mens, net als u en ik, vervolgens gevuld zou worden met de woorden Gods, het woord Gods. Nou ja, met woorden, onderwijs in het algemeen. Maar in het bijzonder dan met het woord Gods. De volgende vraag is dan, gebeurde dat dan ook? Volkomen overbodige vraag. En dan een volkomen overbodig antwoord. Ja, het eerste wat we daarna van hem horen, is dat hij daarmee bezig was. Ik geloof dat het nog steeds Lucas 2 is trouwens, waarin het staat. Heel merkwaardig. Jezus, weet je wel, de 12-jarige Jezus in de tempel. Wat doen de? Het holle vat te vullen, uiteraard. Want dat is de bedoeling. Daartoe is een mens zo gemaakt omdat hij gevuld zou worden met het woord Gods. Een woord Gods wat bovendien het zaad is der wedergeboren. Omdat door die vulling met dat zaad inderdaad een nieuw leven en eventueel zelfs een nieuw lichaam daaruit geboren zou worden. Dan zeggen we, ja, maar dat is typologie. Dan zeggen we, ja hoor, dat is typologie. Het is de realiteit, zo zou het gebeuren. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus op aarde kwam niet als God, maar integendeel als mens. En in elk geval is dat zo wanneer we de dingen bezien vanuit Gods eigen standpunt. En dat is het enige standpunt wat geldig is uiteraard. Hij was God, maar hij werd mens. Hij was Heer, maar hij werd dienstknecht. Hij was het beeld Gods, hij werd het beeld van een dienstknecht. Hij was de gestalte Gods, hij werd de gestalte van een dienstknecht. Hij was Goden gelijk en hij werd de mensen gelijk. En natuurlijk, daar kun je dan uren over discussiëren, vragen stellen en de voor de hand liggende antwoorden geven. En dat neemt zoveel tijd, hè, altijd, hè. Want de Heer Jezus kon toch dingen die geen normaal mens kon. En dan zeg ik nou, en wij kennen toch nog wel meer van die mensen die dingen konden die geen normaal mens kon. En als Mozes met zijn staf de wateren van de Schelzee klieft, zal ik maar zeggen, wil toch niet zeggen dat dat was God geopenbaard in het vlees of zoiets? Dat Mozes uit de hemel afkomstig was en als God op aarde was verschenen eenvoudig omdat hij een wonder kon doen? Dat kon hij trouwens niet. Mozes. Hij kon alleen dingen doen in opdracht van God. En God gebruikte de handelingen, de daden, zelfs het geloof van Mozes om bepaalde wonderen te bewerkstelligen, uiteraard. En hetzelfde geldt voor de Heer Jezus, die van zichzelf zei, ik kan van mijzelf helemaal niks, ik doe alleen wat ik mijn vader zie doen en ik spreek alleen wat ik mijn vader hoor spreken, enzovoorts. Dat weet u toch? Met andere woorden, juist van de Heere Jezus wordt uitgebreid gezegd, en meer specifiek in het Johannesevangelie, dat hij niets deed van zichzelf. Maar dat al wat hij deed voortkwam uit het werk Gods in hem. En hij zocht dan ook contact met zijn hemelse vader. Hij vond het ook nodig om bij regelmaat, zelfs nadrukkelijk op een berg te klimmen, om inderdaad te spreken tot en met degene die hem gezonden had. Hetgeen juist zijn afhankelijkheid van God uitdrukte. En tegelijkertijd ontkent het zijn goddelijke autoriteit op aarde. Want die had hij niet. Begrijp je me goed, hij was van God gezonden en hij kon met autoriteit spreken. Maar dat maakt hem nog niet tot God. Vermomd in een menselijke gedaante. Neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg, maar velen schijnen er zo over te denken. Zo van, nou ja, een mens, maar wij, u en ik weten, weet u wel, wij weten onderling dat dat een vermomming was. Want in werkelijkheid was hij God. Nou, in werkelijkheid was hij dat nou juist niet. Dat is precies wat hij afgelegd had, zijn godheid. En hij kwam als mens, levend als mens op aarde, in afhankelijkheid van wat God vanuit de hemel hem zou geven, hem zou onderwijzen, hem zou laten doen. Afhankelijk dus van op welke wijze God in de hemel deze Jezus van Nazareth wilde gebruiken. En om dan meteen nog maar wat lelijks te zeggen, voor sommigen althans. Die gedachte van bijvoorbeeld de Jehova's getuigen dat Jezus eigenlijk een gewoon mens was, maar door God uiteindelijk werd gepromoveerd, die heeft een uitgebreide Bijbelse grond. Want zo was het ook eigenlijk. Men mist alleen het begin van het verhaal. Want Jezus was een mens, levend op aarde, een mens van vlees en bloed. Met zwakheid ontvangen, alleen daar bestaat nog steeds discussie over of die term ook op hem slaat. Met zwakheid ontvangen, maar dan laat ik hem gewoon weer weg. Maar laten we dan zeggen, hij is verzocht geweest op gelijke wijze als ook wij. Precies eens. Hij is de mensen gelijk geworden en aan de andere kant wordt gezegd, notabene, dat u en ik, mensen die in elk geval met zwakheid ontvangen zijn, het voorbeeld van de wandel van de Heer Jezus zouden navolgen. En dan zeggen wij meteen, Dat kunnen wij niet, want wij zijn nou eenmaal niet God vermomd in een menselijke gedaante. Wij zijn echt mens. En daarmee ontkennend dat de Heer Jezus echt mens was. Maar wat hier uiteengezet wordt in Filippenzen 2, ontdaan van al die theologische beschouwingen en vooroordelen, is duidelijk genoeg. Hij was God en hij legde zijn godheid af. En voor zover die godheid in hem, als gedaante gods, als gestalte gods, woonde, voor zover die godheid dus in hem woonde, heeft hij zich geledigd, een meer gebruikelijke vertaling van het woord wat hier vertaald is met vernietigd, heeft hij zich geledigd, werd zijn godheid dus van hem afgenomen. Hij heeft dat echter niet als roof beschouwd, want dat zou het werk gods dienen. En om God te dienen, het werk gods gestalte te geven, zal ik maar zeggen, tot uitvoering te brengen, legde hij zijn godheid af. Volgens mij zingen we dat hier of daar ook ergens in een lied hoor. Maar als je de mensen op aanspreekt of ze het geloven, dan blijkt het ineens problematisch te worden. Maar hij legde zijn godheid af en werd inderdaad mens. Niettemin vanuit de hemel verwekt, om zo te zeggen, en dus ook vanuit de hemel afkomstig. Of wij die conclusie kunnen trekken, dat weet ik niet. Maar de Heer zelf zegt het nou eenmaal. Die zegt waar hij vandaan komt. Hij zegt, ik ben van boven. Aangenaam. Ja. In Johannes 3 geloof ik nog. Of is het Johannes 4? Johannes 3 dacht ik. Hè? Hij zegt, ik weet waar ik vandaan kom. Dat weten jullie niet. Maar ik kom van boven en ik weet ook waar ik naartoe ga. Namelijk naar boven. Toch? Dus hij was inderdaad uit de hemel afkomstig. Maar niettemin, op aarde leefde hij inderdaad als mens, in afhankelijkheid van en in onderwerping aan God. En eigenlijk moet ik gewoon zeggen, in gehoorzaamheid en in geloof. En dat geloof en die gehoorzaamheid zouden wij navolgen en wij zouden terechtkomen waar hij is. Want op grond van zijn geloof dan wel gehoorzaamheid heeft God hem uit de dood opgewekt en gezet in de hemel. En waar wij navolgers zijn van zijn geloof en zijn gehoorzaamheid, zullen wij terechtkomen waar hij is. Dat is de korte gedachte. Natuurlijk, ik weet wel dat als ik het uiteen moet zetten, dan moet ik vele schriftplaatsen noemen. Niettemin is dat wat het Nieuwe Testament ons voorhoudt. We nou even blijven bij Filippenzen 2. Hij was de gestaltenis Gods, maar heeft het geen roof geacht om zich te ledigen. Leuk is dat, hè? Hier in Filippenzen 2 staat, hij heeft zich geledigd. Ik geloof dat een nieuwe vertaling dat ook inderdaad heeft. Ontledigd. Dat is een woord wat wij toch weer nooit gebruiken, dus nou ja. Ontledigd dan. Maar dat betekent dan helemaal leeggemaakt. En dan sla ik een paar bladzijden om. En dan staat er in Colossense 2, vers 9. Want in hem, in Christus, woont al de volheid der Godheid. Zelfs lichamelijk, maar daar ga ik nou nog niet op in. Maar in hem woont al de volheid der Godheid. Dat wil zeggen, Filippenzen 2 spreekt expliciet over zijn lediging, er is leeg, en Colossense zegt dat hij inmiddels dus weer gevuld is. Filippenzen zegt het trouwens ook, maar gebruikt daarvoor andere termen. Filippenzen gebruikt ook de term, hij heeft zich vernederd, of is vernederd geworden, en stelt ook het tegenovergestelde tegenover, namelijk, hij is vernederd geworden en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Maar in de praktijk is het hetzelfde als, hij heeft zich geledigd en hij is daarna weer uitermate gevuld. In hem woont al de volheid, dus hij is uitermate gevuld. En dat is de vervulling en verhoring van het gebed wat de Heer Jezus bad in Johannes 17. Waar hij bidt, Vader, ik heb uw werk volbracht, ik heb gedaan wat gij mij te doen gegeven hebt, namelijk ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Welnu, Vader, verheerlijk mij nu met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Er zit een hele verhaal ook in. In één zin. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Een van de eerste versen van Het zogeheten hogepriesterlijk gebed, Johannes 17. Hij had heerlijkheid, hem is de heerlijkheid ontnomen, maar hij heeft dat geen roof geacht. En heeft die heerlijkheid inderdaad teruggekregen, meer nog zelfs, maar daar gaat het nou ook nog niet helemaal over. Zie, dus eerst vernedering, menswording, en daarna verhoging en weer gesteld, gelijk aan God, gode even, en dus wordt verder gezegd dat hij inderdaad het beeld Gods is. En als we die hele geschiedenis volgen, pas dan kunnen we de conclusie trekken dat we hier te maken hebben met een mens. Sinds zijn menswording was hij mens immers. Met een mens die gode gelijk is. Een mens die beelddrager Gods is. Die de gestalte Gods is. Die de gelijkenis Gods is. In wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Dat kun je moeilijk van die eerste Adam zeggen. Van die eerste mens. Maar van de laatste wordt het met veel vertoon, hoe moet ik dat zeggen? Met grote kracht wordt dat naar voren gebracht. Hij is het. En de vraag uit Psalm 8 wordt hier dus ook uitgebreid beantwoord. Hij die voor korte tijd beneden de engelen gesteld is, is met eer en heerlijkheid gekroond. Want dat is het verhaal hier. Hij heeft zichzelf vernietigd, hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en heeft niet een menselijke vermomming aangedaan, maar is de mensen gelijk geworden. Dat betekent niet, hij leek op een mens. Je zou, hè? Als je niet beter wist, zou je zeggen dat hij een mens was. Sommige gelovigen spreken er echt zo over. Ja, niet met de woorden die ik nou gebruik, gemakshalve. Maar als je niet beter wist, zou je denken dat hij mens was. En daarom wordt de godheid van Jezus Christus zwaar verdedigd. En men bedoelt dan de godheid van Jezus terwijl hij op aarde leefde. En die moet je wel zwaar verdedigen om de eenvoudige reden dat de Bijbel zelf hem niet verdedigt. Uiteraard niet. De Bijbel zegt, hij werd mens, hij is de mensen gelijk geworden. Wat de Bijbel wel zegt, is dat hij Goden gelijk was, ooit. En meer in het bijzonder, want dat is eigenlijk nog veel belangrijker, dat hij Goden gelijk is. En de godheid van Christus bewijst men gewoonlijk uit deze uitspraken uit Colossense. In hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. Dan is hij God. Dan wel de gestalte Gods, maar dan is hij God. Of men gebruikt Colossense 1, vers 15, waarvan de Zoon gezegd wordt, hij is het beeld des onzienlijken Gods. Nou, zo zijn er nog een paar. Ik heb ze van de week uit hoofd geloof ik allemaal al genoemd. Ik kom er nog wel op terug, denk ik. Hoef ik nou niet meer te doen. Maar ik wijs er maar op dat deze uitspraken geen uitspraken zijn over de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar integendeel zijn uitdrukkelijk uitspraken over wat er van die Jezus die eenmaal leed en stierf terecht is gekomen. Hoe het afgelopen is, hoe het werkelijk afgelopen is dat verhaal. U weet wel, neem ik de Hebreeën bijvoorbeeld, de Hebreeënbrief bedoel ik. Een brief die dan misschien niet aan Hebreeën, maar dan toch aan mensen geschreven is die de wet kenden en onder de wet leefden. Die misschien dachten dat Jezus de Messias was, zoals de Emmausgangers. Die dus dachten dat hij was degene, dat hij degene was die van God gezonden was om hen te verlossen. Maar zeggen die Emmausgangers, helaas, hij is gedood en het is nog altijd de derde dag en we hebben geen hoop meer. Daar komt het op neer. Liggen zo uw problemen. Nou, dat is een ander liedje. Maar liggen zo uw problemen. En dan komt de apostel Paulus naar ik aanneem. En die zegt, God eertijds veel malen en vele wijzen tot de Vader gesproken hebben door de Zoon. Of door de profeten. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door die Zoon, de Heer Jezus Christus. Door die Zoon die hij gesteld heeft. Tot erfgenaam van het heelal. Dat staat er. En dan komt er enige toelichting. En er wordt gezegd dat hij gezeten is. Niet op de troon van zijn vader David. Zoals men wellicht en wellicht ook de goede trouw gehoopt en vermoed had. En zelfs geloofd had. Maar, zegt Paulus, hij is gezeten aan de rechterhand van zijn vader in de hemel. Niet op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Vooralsnog. Maar dat staat pas in hoofdstuk 10. Maar op de troon van zijn vader in de hemel. Want hij was weliswaar de zoon des mensen. Maar als zoon des mensen is hij ook per definitie de Zoon van God. Dat is wat in het Johannesevangelie weer wat uitgebreider uiteengezet wordt. Zie. En dat is waar het om gaat. Waar is die Jezus dan, als hij de Messias is? En een Jood zou het nu ook moeten vragen als wij met evangelie prediken. Waar is die Jezus dan, als hij de Messias is? Wel, in de hemel op de troon. Hem is gegeven alle macht, niet alleen op aarde of niet alleen over het Joodse volk of in Jeruzalem, maar hem is gegeven alle macht in de hemel in de eerste plaats. En zo zou het koninkrijk ook komen. Eerst in de hemel en dan op de aarde. En daar ligt ook de klemtoon op in deze uitspraken. Hij is de gestaltenis Gods. Hij is Goden gelijk. Hij is het beeld Gods. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Sinds hij werd opgewekt uit de dood. Of met een andere term, sinds hij door God tot zoon van God, tot erfgenaam van God werd gesteld. Want zoon betekent nog altijd erfgenaam, een opvolger, zaakwaarnemer, of hoe je dat maar uitleggen moet. Ik weet nooit, hè? Zoon, dat is het woord. Alleen we hebben het woord ook ontkracht in onze taal. Maar hij werd tot zoon gesteld en daarmee gesteld in de hemel op de troon. Deze mens, die dus is als eerste naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Die de gestaltenis Gods is, dat is waar het om gaat. En hoe het zo gekomen is dat een mens Goden even gelijk werd. Wel, de slang zei, dan moet je veel eten van de boom, de kennis is goeds en des kwaads. En u en ik weten, als je dat doet, word je nooit Goden gelijk. Want als je dat doet, zul je de dood sterven. Toch? En is het afgelopen met je. Wat men zou doen namelijk, om Goden gelijk te worden, is precies het tegenovergestelde. Men zou eten van de boom des levens en leven in eeuwigheid. Nu staat het gewoon in Genesis, hoor. Letterlijk zo. En hier staat het ook, alleen hier staat niet eten van de boom des levens. Maar hier staat wat het voorstelt, wat het echt is. Waar het een beeld van is. Hier staat namelijk over de Heer Jezus Christus. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, vers 7 van Filippenzen 2. Hij is in gedaante bevonden als mens. De mensen gelijk geworden. Hij heeft zichzelf vernederd, zelfs nog verder, want hij is zelfs voor korte tijd beneden de mensen gesteld. Letterlijk zo staat het er dan wel niet, maar het is wel wat hier staat. Hij werd eerst vernederd tot op het niveau van de mens, daarna werd hij vernederd, gehoorzaam geworden of gelovig geworden zijnde tot de dood, of tot in de dood eigenlijk. Ja, de dood des kruises, een smadelijke dood. U weet wel, die van vervloekt is in ieder die aan het hout hangt. Daar ben je vernederd, zelfs beneden het niveau van de mens. En dan staat er, daarom, waarom? Daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. Waarom? Ik kan uit deze verse met twee redenen destilleren. De een is, hij heeft het geen roof geacht om zich te vernederen. Hij heeft zich laten vernederen dus. Hij heeft niet op zijn rechten gestaan. Maar hij heeft God willen dienen en dus onrecht willen lijden. Dat heb ik laatst nog verteld in Drachten, weet u nog? Hij heeft God willen dienen en dus onrecht geleden. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem recht gedaan. Zijn recht alsnog gegeven, zul je wellicht zeggen. Maar ook zijn beloften aan hem vervuld. Niettemin, hij is uitermate verhoogd. Daarom, en de andere reden is, maar het is feitelijk dezelfde, maar we vinden het ook in deze verse. Namelijk, hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde. Dat wil zeggen, op grond van zijn gehoorzaamheid heeft God hem uitermate verhoogd. Maar voor gehoorzaamheid en vernedering horen zo zonder meer bij elkaar. Gehoorzaamheid betekent immers ook zoiets als onderwerping. Zich horig maken. Zich dienstbaar maken of laten maken, zo u wilt. Zich onderwerpen. Maar gehoorzamen betekent natuurlijk ook gewoon geloven. Maar geloven is onderwerpen. Trouw zijn aan degene aan wie men zich onderwerpt. Dat is wat het is. En op grond van zijn gehoorzaamheid, op grond van zijn geloof, op grond van zijn vernedering, heeft God hem beloond en hem opgewekt uit de dood en hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat heel de schepping aan hem zou worden onderworpen. Want dat is de strekking van vers 10. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en God heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, boven engelen, boven overheden en machten, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Hetgene citaat is uit Jesaja, daar ga ik nog niet verder op in, maar in Jesaja blijkt wat uitgebreider wat de term betekent. De term betekent namelijk inderdaad niet dat dus alle mensen behouden zullen worden, maar de term betekent dat alle mensen ooit verantwoording zullen afleggen aan deze ene Heer, de hoogste Heer die er is, Jezus van Nazareth. De mens die over de mens zou heersen, tegelijkertijd God die over de mens zou heersen. En wat stond er ook weer in Genesis? Over Adam, heb heerschappij. En niet alleen over schapen en ossen, maar over de hele aarde. En wat zei Psalm 8 erover, over die mens, waarover zou je heersen? Gij doet hem heersen over de werken uw handen, over heel de schepping dus. En hier staat, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. En omdat alle mens door hem geoordeeld zou worden, want dat staat er allemaal bij in, wat was het, Jesaja 45. Daar komt de uitdrukking vandaan. Ik kan dus niet mis als je vraagt naar wie is die mens, wie is die zoon des mensen, is er echt maar één antwoord. Dat is Jezus van Nazareth. En hij is dat sinds zijn opstanding uit de dood en hij is dat op grond van zijn totale onderwerping aan God. En zijn dienst aan hem. En dat is iets wat je van Adam, de eerste namelijk, toch niet kon zeggen. Ik denk altijd zijn beste man, want dan moet je familie in ere houden. En eert uw vader en uw moeder, denk ik altijd. Dus Adam was toch wel een beste man. Maar volmaakt was hij lang niet. Dat is het antwoord trouwens op de vraag van iemand die zei, maar er staat toch, en het was zeer goed. Dan zeggen ja precies, het was zeer goed. Maar dus niet volmaakt, en daar gaat het maar om. Soms denk ik, wat vreemd is dat je dat uit moet leggen, hè? Toch? He? En ziet, het was zeer goed. Ja. Maar niet volmaakt. En bovendien ging het slechts om een half product. Het half product was zeer goed. He? Toch of niet? Voor mij, de grondstof was zeer goed, maar daarom was de productie nog niet gereed. He? Toch? Het verhaal was nog niet af. Dat kwam pas later. Dat kwam door de Heere Jezus. Want de mens die uit de aarde geformeerd werd, was toch tot geen goed in staat. Dat is dus in de heilsgeschiedenis ook 4000 jaar lang uitdrukkelijk bewezen. En dat is maar waar het om ging. Zodat niemand, levert in onze dagen, nog aspiraties hoeft te hebben om te worden als God. Het is gewoon onzin, dat kan namelijk niet. En dat is aangetoond ook. Daar is wat anders voor nodig. Wat nodig is, en dat is door God zo geregeld overigens, maar wat nodig is dat de mens zich volkomen onderwerpt aan het woord Gods. Dan wordt hij ook als God en wordt hij Gods beeld en Gods gelijkenis. Want van de Heer Jezus wordt dat in elk geval uitgebreid zo gezegd. En ik zeg uitgebreid, want ja, daar kan ik natuurlijk vele schriftplaatsen voor noemen nu, maar ik laat het maar even voor wat het is. Misschien kom ik er dan nog wel op terug. Maar bijvoorbeeld Hebreeën spreekt er uitgebreid over, maar net zo goed Romeinen, Galaten, Efeze en ook in het bijzonder natuurlijk het Johannesevangelie. Op grond van zijn geloof werd hij bevorderd. En op grond van zijn volmaakte geloof werd hij niet alleen opgewekt, want alle gelovigen zullen opgewekt worden, maar op grond van zijn volmaakte geloof, als volmaakte onderwerping, werd hij als eerste opgewekt, zodat daarmee rechtens hem het eerstgeboorterecht van een nieuwe schepping en van een nieuwe mensheid toekomt. Want hij is immers de eerste en heeft de oudste rechten. Daarom heeft God hem als eerste opgewekt. Van tussen de overige doden uit, zegt de Bijbel, uit de doden namelijk, opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn. Maar dat was weer onder andere dan de Colossensebrief. Nou goed. Dezelfde gedachte vinden we uiteraard ook terug in Hebreeën 2, die wil ik u dan nog voorhouden. Hebreeën 1, zoals gezegd, stelt triomfantelijk vast dat deze Messias gezeten is op de troon, maar dan in de hemel. En dat is een veel hogere en veel betere, overigens. Dat is vers 1 tot en met 3. Daarna vanaf vers 4 wordt gezegd dat hij daarmee treffelijker, beter, hoger, uitnemender is geworden dan de engelen. Een aardige aanvulling dus op Psalm 8. Hij werd voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Wel nu, hij is nu gesteld boven de engelen. En op andere plaatsen staat zelfs ver boven de engelen. Treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam, u weet wel die naam, God heeft hem een naam gegeven boven alle naam, Filippenzen. En dan de voetnoot, de vraag is nu wie heeft Hebreeën geschreven, maar dat weer tezijde. He? Heeft een naam gekregen boven alle naam en hier, uitnemender naam boven de engelen, geërfd, niet altijd al gehad. Daar staat het toch niet? Er staat, hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Namelijk na de dood. Waarbij het erfrecht, het testament, heet het later in dezezelfde brief, in werking trad. Hij was dus niet boven de engelen. Hij werd geplaatst boven de engelen. Hij erfde een positie boven de engelen. Dat hij daarvoor ook een positie had, voor zijn menswording tussen of zelfs boven de engelen, dat weet ik wel. Maar daar gaat het nou toch even niet over. Daarom mag je deze gedachte niet wegredeneren. Staat het toch uitdrukkelijk, hij heeft de naam boven hem geërfd. En aangezien erfrecht in werking treedt bij het aanstellen van de zoon, erfde hij de naam boven de engelen dus toen hij tot zoon werd gesteld. En dus toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden, 17 Nisan, het jaar 32 naar ik aanneem van onze jaartelling. Heden heb ik u gegenereerd. Vandaag, de dag van zijn opstanding en verhoging hemelvaart en hoe het allemaal maar heten mag. Toen Pasen, Pinksteren en hemelvaartsdag op één dag vielen. Dat weet u toch, hè? Maar het was Pasen. Tot andere keer weer, hè? Heden heb ik u gegenereerd. Heden stel ik u tot zoon. Ontleend aan Psalm 2. En sindsdien heeft hij uitnemender naam boven de engelen. Waarna de rest van het hoofdstuk Oudtestamentische schriftplaatsen geciteerd worden. Waaruit blijken moet dat de Messias een positie zou hebben. Niet alleen boven het volk, Israël, maar zelfs boven de engelen. Waarna iemand zal zeggen, maar als ik die schriftplaatsen terugzoek in het Oude Testament, trek ik niet die conclusie. Dan zeg ik, nee, dat hoeft ook niet, want in de schrijver van de Hebreeënbrief, die trekt de conclusie wel en geeft hem gewoon aan ons door. Dat is ook het woord van God, dus we nemen dat gewoon zo aan. Dan zijn we meteen van de discussie af. Maar niettemin, vele plaatsen in het Oude Testament. Aardig om te gebruiken bij de prediking van het evangelie aan de Jood, die slechts een Messias verwacht, hooguit op de troon van David in Jeruzalem, en die van een mens, Jezus, in de hemel niets moet hebben, maar volgens zijn eigen Bijbel, waarin hij zegt te geloven, zou de Messias in de eerste plaats een positie ontvangen, veel hoger, namelijk boven de engelen, en dus inderdaad goden gelijk. Toch? Goed. Nou, daarna, in Hebreeën 2... wordt diezelfde gedachtegang verder ontwikkeld en wordt gezegd in vers 5. Want God heeft aan de engelen, eigenlijk staat er, want niet aan de engelen heeft God onderworpen de toekomende wereld. Helaas is de zin wat verzwakt in de vertaling. Niet aan de engelen heeft God de toekomende wereld onderworpen, van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Nou, dat is dus gewoon Psalm 8 vers 5, hier aangehaald. Iemand heeft gesproken van die mens. En heeft van die mens gezegd, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Nou, dat kan niet missen. Wie is dus die mens uit Psalm 8? Eenvoudig, de Heer Jezus Christus uit Hebreeën 1 en 2. En niemand anders. Nou goed, toen zei iemand, maar dat verhaal kent, kennen de meesten van u. Toen zei iemand, maar het is toch onmogelijk dat David bij het schrijven van Psalm 8 aan de Heer Jezus Christus gedacht heeft. Nou, het antwoord wordt dan gegeven door Petrus. En, hè? Ja, door de apostel Petrus, die geeft het antwoord in Handelingen 2. En hij zegt, David, alzo hij een profeet was, en alzo hij wist dat God uit hem, uit zijn lijf, een voortbrengen zou die op de troon zou zitten. David dus heeft deze dingen wetende gesproken van Christus. Dus kan niet missen, David wist het wel. Eenvoudig genoeg. Hij wist waarover hij sprak. En hoe dan ook, zelfs als hij het niet geweten zou hebben, zou ons dat niks uitgemaakt hebben. We hebben hier een goddelijke openbaring die zegt dat die mens uit Psalm 8, dat het niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. Je kan niet missen. En daarvan staat dan ook dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. In vers 8 staat het hier, in Hebreeën 2, en dat zeg ik met grote nadruk, tot degene die menen dat het koninkrijk van deze zoon des mensen nog niet begonnen is. Hier staat dat het wel begonnen is. En zeg niet, dat wist de schrijver nog niet beter. Want als hij het nog niet beter wist, dan liegt hij hier in elk geval. En wordt hier een leugen, een onwaarheid, laat ik het zo zeggen dan wat netter, wordt hier een onwaarheid door ons abusievelijk opgevat als het geïnspireerde woord van God. En als hij dus bij het schrijven van deze brief de dingen niet wist van onze bedeling, dan maakt deze brief geen deel uit van het woord Gods en zouden we hem dus netjes, uit de Bijbel moeten scheuren. Er staat toch, alle dingen zijn hem onderworpen. Er staat alleen achter, doch wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat komt pas in de toekomst, uiteraard. Maar niettemin, deze mens waarover Genesis 1 sprak, is niemand anders dan Jezus Christus, die als beelddrager Gods gezeten is aan de rechterhand Gods en aan wie alle dingen onderworpen zijn. En aangezien wij dat met onze ogen gewoon niet zien, hebben wij het woord wat het ons verkondigt. En daarom staat er dat wij niettemin, vers 9, zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En let op, met eer en heerlijkheid gekroond is geciteerd uit Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt en wie is de zoon van Adam dat gij hem bezoekt? Puntje, puntje, puntje. Met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. Wel nu, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wie is dus die mens? Wel, dat is die mens die zich zijn leven lang niet bediende van de titel zoon van David, hoewel hij dat was. En hij liet zich ook met die titel overigens aanspreken. Hij liet een beroep op zich doen onder die titel. Jezus, gij zoon de Davids, ontferm je over ons enzovoorts. Maar als hij over zichzelf sprak, sprak hij over de zoon des mensen. De zoon van Adam. Met andere woorden, degene die beelddrager Gods zou zijn. En dat is precies wat hij op het oog had. Om als mens beelddrager Gods te worden. En om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen, zegt Hebreeën 12, en heeft de schande veracht. En inderdaad, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En dan begint het verhaal weer. Dat is wat er gebeurd is, zie. De mens, onderworpen aan het woord Gods, en daarmee en daardoor uitermate verhoogd. En wat wij zouden doen? Wel, hem navolgen. Ons door hem, door deze mens laten leiden. Waar wij van nature ons laten leiden door Adam. Ik bedoel dus het leven van Adam in ons. En de zonde van Adam. Uit Romeinen 5. Waar wij van nature ons laten leiden door onze eigen adamitische natuur. Zouden wij aan de andere kant, wij gelovigen, wij zouden ons laten leiden door ons hoofd. De eerste nieuwe mens door Christus en we zouden zo ons laten leiden tot zaligheid. Er staat hier ook, hoor, ik haal het er niet bij, er staat hier gewoon in de volgende verse. Want daar staat over die Jezus, die nu met heerlijkheid en eer gekroond is, dat hij inderdaad een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Hij werd namelijk mens in elk geval om de dood te smaken, opdat hij door de dood heen vele zonen Gods en vele anderen die beelddragers Gods zouden zijn, tot heerlijkheid zou leiden. Want dat is wat er staat in vers 10. Ik lees het nou niet meer helemaal letterlijk, maar dat is wat er staat. Hij zou de weg wijzen naar God, naar de hemel, naar het beelddrager God zijn, enzovoorts. En hij is de eerste die die weg gelopen heeft, daarom heet hij ook de overste leidsman en voleinder des geloofs. Dat betekent, hij is de eerste die die loopbaan helemaal gelopen heeft en het einddoel bereikt heeft. En hij zou die weg lopend, in zijn wandel van vernedering en dienstbaarheid, gehoorzaamheid en geloof, zou hij vele zonen tot heerlijkheid leiden. Staat hier. En daarna staat er in vers 11, hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen, zijn één dus. Waarmee een beschrijving gegeven wordt van niet alleen de nieuwe mens enkelvoud, maar waarmee een beschrijving gegeven wordt van de nieuwe mensheid waarvan Christus de overste leidsman is, waarvan Christus de eersteling is, waarvan Christus het hoofd is, of hoe je dat maar zeggen moet. En zelfs uiteraard waarvan hij het voorbeeld is. En in deze verse wordt dus vervolgens gesproken over een nieuwe mensheid. Waarvan wij deel uitmaken en waarbij het de bedoeling is dat wij ook inderdaad zouden leven vanuit dat nieuwe leven. En met dat doel op het oog dat wij gedurende ons leven, zoals de Romeinenbrief meen ik zegt, zodat wij gedurende ons leven als kinderen Gods veranderd zouden worden naar zijn beeld. Want de weg die wij gaan als gelovigen is een weg van verandering naar zijn beeld. Een weg in elk geval van heerlijkheid tot heerlijkheid, maar een weg die ons wezen, ons aard en daarmee zelfs onze gestalte, onze gedaante en zelfs uiteindelijk ons lichaam definitief zou veranderen naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Dat is wat gebeurde met de Heer Jezus Christus en dat is wat gebeurt met ons als zijn navolgers. Als navolgers van Christus, met dank aan Van Kampen. Ja, maar dat is wat we zouden zijn. Navolgen van hem die ons hoofd is, opdat wij die van nature absoluut geen beelddragers God zijn, ik zeg het nou zo sterk mogelijk, opdat wij die van nature het beeld van Adam dragen en gedragen hebben, 1 Korinthe 15, opdat wij alsnog beelddragers God zouden zijn, want, of worden, want dat is inderdaad de bedoeling. En zelfs dat is de bedoeling van ons leven. En wat uitgedrukt wordt, maar daar kan ik helemaal niet op ingaan, dus bovendien het onderwerp ook niet, maar wat uitgedrukt wordt in brood en wijn, in brood en beker, is in feite precies dit, namelijk onze verbondenheid met deze levende Christus, met degene die ons hoofd is. Niet onze verbondenheid met Adam, want dan zou het gezuurd brood moeten wezen en druivensap, denk ik altijd maar. Deelhebbend aan het zuurdezen met de werking van de zonde. Deelhebbend aan dat streven van langzamerhand opklimmen tot God in eigen kracht. Dat is wat zuurdezen immers doet. Maar het wil steeds groter lijken. En steeds holler worden. Want dat zuurdezen wordt steeds holler. Wij zouden steeds meer gevuld worden. Wel massiever worden. Sterk worden ook. Enzovoorts, hè. Want het ongezuurde brood en de wijn zijn inderdaad een beeld van het leven wat er is in Christus. Toen zei iemand, maar er staat toch, doe dat op mijn gedachten is. Dan zeg ik, ja natuurlijk, natuurlijk. Maar als u aan de Heer Jezus denkt, wat denkt u dan aan? Aan degene die aan het kruis hing en in het graf ligt? Of aan een crucifix? U weet u wel, inclusief corpus. Ja, zo heet dat nou eenmaal, hè? U weet wel, een kruis met zo'n lichaam eraan. Langzamerhand zie ik het niet meer, gelukkig. Dat heeft me jaren gekost. Ik kon er niet tegenaan kijken. Als wij aan de Heer denken, hè, dan denken wij toch aan degene die voor ons leeft. Die voor ons zorgt. Die ons leven is. En die in ons leeft, of nog beter, die ons leven is. En doet dit tot mijn gedachten, is wel nu de maaltijd, drukt immers dat uit. Leven. Gemeenschap. Verbondenheid. Het heeft te maken met opwassen ook, met groeien, bedoel ik maar, enzovoort. Hè. En toen de Heer Jezus ons brood en wijn aanreikte, nou ja, ik bedoel het overdrachtelijk, maar toen hij ons dat aanreikte en zei, doe dat op mijn gedachtenis, was het uiteraard omdat we aan hem zouden denken, aan als degene die inderdaad in onze hart heeft woning gemaakt. De nieuwe mens die wij aan zouden doen, de nieuwe mens die wij zouden leven, want zo staat het bij gelegenheid ook, hè. Dat we voor ogen zouden hebben het werk wat God met ons inderdaad als zijn schepselen wil volbrengen. Namelijk, hij wil van ons mensen, die beelddragers waren van de zondige mens Adam, hij wil van ons maken mensen die beelddragers zijn van God. En daartoe zou het leven Gods ook inderdaad in ons geleefd worden en zelfs in, ik brand bijna mijn vingers, maar het zou zelfs in onze wandel, onze levenswandel, tot uitdrukking komen. Niet als een grote show voor de wereld, dat bedoel ik nu niet te zeggen, maar niettemin, dat leven van Christus zou in ons tot uitdrukking komen en daartoe zouden we ons voeden, zegt de Bijbel, met de vrucht van de boom des levens. En nou ja, zo stond het al in Genesis. Daartoe zouden we ons voeden met het vlees en het bloed van Christus. Toch? Staat het toch? Nee, slecht begrepen, maar staat het toch in het Johannesevangelie? En daar is precies brood en wijn de uitdrukking van. Van het leven van Christus, dat God ons inderdaad aanreikt, opdat we in alle vrijmoedigheid daarvan zouden eten en leven in eeuwigheid. Dat we deel zouden hebben aan die nieuwe mens, de laatste Adam, opdat gelijkerwijs allen in Adam sterven, allen in Christus levend gemaakt zouden worden. Lichamelijk pas, binnenkort, nou ja, over een poosje, dat bedoel ik dus, hè. Maar lichamelijk pas in de toekomst, maar in geestelijke zin, en ik bedoel in zeer actieve geestelijke zin, reeds nu. En dat is een van de doelstellingen van ons samen zijn ook hier. Dat wist u misschien nog niet, dat vertellen we nooit van tevoren zo uitgebreid. Dat is een van de doelstellingen waarom wij als gelovigen samenkomen. En bijzonder samenkomen rondom het woord van God. Niet om ons vol te stoppen met theoretische, dan wel intellectuele, dan wel theologische kennis. Maar om ons te voeden met dat woord Gods. Ons te voeden met de vrucht van de boom des levens. Opdat we niet alleen eeuwig leven zouden ontvangen, maar opdat dat eeuwige leven ook geleefd zou worden. Omdat we zouden leren ons bewust te zijn dat wij er weliswaar uitzien aan de buitenkant nog steeds als Adamieten, als zondige mensen, maar dat wij niettemin deel hebben aan die nieuwe mensheid. Uit God geboren zijn en opgroeien, opdat ook wij, net als de Heer Jezus zelf, tot zonen zouden worden aangesteld. Straks ter gelegenheid van, laat ik maar zeggen, de opname van de gemeente. Want daar komt het toch in de praktijk op neer. Dat is waarnaar wij uitzien, omdat wij deel hebben gekregen aan het leven van Christus. Op dezelfde grond als waarom hij dat leven ontving uit de dood namelijk. Namelijk op grond van geloof, onderwerping, trouw, dienstbaarheid of hoe het maar heten mag. Op grond van geloof in Gods werk en in Gods woord. Amen.